Kijk, en die hond hebben jullie ook.
Ja.
En dat gaat goed samen.
Best met succes. Horizon, you keep your eyes on the horizon, beyond the horizon, oh.
Welkom bij Stoorzender, een podcast over mentale gezondheid, psychische kwetsbaarheden en de GGZ. Ik ben Claire de Groot, ervaringsdeskundige rond mentale gezondheid.
En ik ben Jeroen Sturing, partner van Claire en journalist. Eerste keer dat we weer met gast opnemen.
Ja.
In, wat is het, anderhalf jaar?
Ja, wel minstens.
Ja.
Ja.
Dit is eigenlijk de originele vorm die we al ooit bedacht hebben. Wij tweeën met een gast. Koos Neuvel is aangeschoven. En jij bent eerder ooit te gast geweest.
Twee keer. Ja.
De tweede aflevering van onze podcast ooit.
Ja, was de eerste.
Het was de tweede.
Okay.
Toen namen we nog op in de oude 3FM-studio waar ik toen stage liep. Dat was omdat jij toen een boek had geschreven over Nora. Ik denk dat we een beetje moeten herhalen om duidelijk te maken waar deze aflevering ook over zou gaan. Nora is op 18-jarige leeftijd overleden aan gevolgen van anorexia.
Ja, dat klopt. Dat is in 2016 is dat gebeurd. En in 2019 is toen mijn boek gepubliceerd, Nora en Co. Met als ondertitel 7 meisjes in een eetstoornistragedie.
Ja.
Daarin behandel ik niet alleen het verhaal van Nora, maar met 6 meisjes met wie ze ooit op enig moment gelijktijdig opgenomen is geweest.
Ja.
En van die 7 meisjes van wie ik de levensverhalen in dat boek schets, zijn er 5 overleden en zijn er 2 in leven gebleven. En ik wilde in dat boek wilde ik graag weten, wat is er precies gebeurd? Wat is er gebeurd in hun leven? Wat is er gebeurd tijdens de behandeling?
Ja.
Hoe heeft het zo vreselijk mis kunnen gaan? Dus nou ja, dat is een beetje de inzet van dat boek om daar achter te komen.
Ja, nou, je hebt een nieuw boek geschreven, De Dwangbuis. Die is augustus vorig jaar uitgekomen.
Klopt.
Maar voordat we daar naartoe gaan, wilde ik nog even van jou weten. We hadden het vorige aflevering over voorstelling die jij ging spelen.
Ja, klopt. The Omen.
Want jij hebt ook een eetstoornis gehad of heb je nog steeds? Hoe zie je dat zelf eigenlijk?
Dat is een moeilijke vraag. Heb, denk ik wel nog. Ja. Ja.
En daar ging de voorstelling ook over, toch?
Ja, de voorstelling ging over anorexia en breder maatschappelijk. Ik vind het altijd een beetje lastig om uit te leggen.
Hmm.
Ja. En uiteindelijk ging het ook over dwang in de eetstoornisbehandeling.
Want jij noemde nog dat op het podium de naam van Koos Neuvel zelfs nog viel.
Ja, klopt. Ja, we hadden een gesprek met Rosalie Pronk.
Wie is zij?
Dat weet ik even niet meer.
Zij is, dacht ik, een ethicus verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.
Ja, klopt. Ja, dat is ze inderdaad. En met haar hadden we een gesprek over dwang in de eetstoornissorg. En toen is ze
op het podium.
Op het podium.
Van Frascati.
Ja, aan het einde van de voorstelling hadden we een nagesprek met Rosalie Pronktus en met Alexandra Broeder, de regisseuse.
Ja.
En toen is dus ook het boek De Dwangbuis gevallen.
Ja.
Ja. Dus dat is eigenlijk wat toevallig.
Ja.
Ja, daar was je nog niet van op de hoogte.
Was ik niet van op de hoogte.
Nee.
Want in dat boek De Dwangbuis, het is een soort beknopte geschiedenis van dwang in de psychiatrie door de jaren heen. Maar eerst was ik nog even benieuwd hoe, je zegt net 2018 Nora overleden.
Ja.
Hoe gaat het nu eigenlijk met de familie?
Ja, met de familie gaat het wel goed. Er is wel een stevig gat in de familie geslagen.
Ja,
en dat voelen we
natuurlijk
altijd zo. En dat blijft altijd zo. En dat blijft altijd een groot gemis.
Ja.
Je weet altijd dat er iemand ontbreekt.
Ja.
Op bepaalde momenten voelen we dat heel sterk.
Ja.
Op bepaalde feestelijke aangelegenheden, verjaardagen en ook op vakanties, dat soort aangelegenheden.
Ja.
Dan doet het zich extra sterk voelen.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook zo dat we, denk ik, alle drie, mijn vrouw Corine, mijn dochter Anne, mijn andere dochter Anne en ik zelf ook wel weer goed ons leven hebben kunnen oppakken.
Ja.
Dus in die zin gaat het goed.
Ja.
Ja.
Ja, ik zat net nog even op te zoeken. Ze zou nu 25 zijn.
Ze zou nu 25 zijn geweest, ja.
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 Is het dan lastig om jouw andere dochter op te zien groeien?
Nee, het is niet lastig om mijn andere dochter te zien opgroeien. Het is alleen lastig om te beseffen, ook voor mijn andere dochter, dat ze geen oudere zus heeft.
Ja.
En dat is voor haar heel erg moeilijk. En een groot gedeelte van je jeugd heb je natuurlijk met z'n tweeën doorgebracht. En zoals dat gaat met twee zussen. Je hebt soms ruzie met elkaar, maar je kunt ook goed met elkaar overweg. Doet ook heel veel dingen samen. En ja, nu is onze dochter Anne enig kind geworden. En dat is niet leuk. Zeker niet als je ooit met z'n tweeën bent geweest.
Nee. Ja. Even voor de luisteraar, je hoort Elfie. De helphond. Helphond van Claire in de bench. Een beetje krabben. Wat is ze eigenlijk aan het doen?
Ja, ik weet niet wat ze aan het doen is. Ze verveelt zich denk ik een beetje.
Ja, nee, dat houdt vanzelf op. Ik kan me voorstellen dat een enorm gat blijft. Dat ik me verder ook nog afvroeg. Want ik heb, Claire, je hebt afgelopen jaar een hele serieuze eetstoornis gehad. Mm-hmm. Ook nog even goed om te zeggen, voordat, als je nog luistert en je bent gevoelig voor eetstoornissen en dwang in de eetstoornis, als in dat het herbeleving oproept of dat het iets triggert of zo, zet hem af. Dan kunnen we nu weer verder. Ik was lang bang voor dat hoe Claire er op haar slechtst uitzag, dat lang bij mij bleef hangen en dat niet meer weg zou gaan. En nu is dat gelukkig weggetrokken, omdat Claire er ook beter uitziet dan toen. Ik vroeg me, hoe herinner jij je, Nora?
Op verschillende manieren. Ik herinner me de Nora zoals ze ooit was. Maar dat, ja, Nora die heeft 18 jaar geleefd. En dus niet één moment dat je je herinnert. In eerste instantie herinner je je vooral in de laatste paar jaar dat je haar meegemaakt hebt. Omdat dat nu het laatste is wat er gebeurt. En dat blijft dan het meest in je geheugen hangen. En datgene wat er daarvoor is gebeurd, dat wordt een beetje weggedrukt in jouw geheugen.
Ja.
Dus dat zijn de meest actieve herinneringen. En dat zijn niet de fijnste herinneringen.
Nee.
Dat is inderdaad ook wel heel vervelend en ook wel pijnlijk. Dat eigenlijk dat soort beelden en dat soort ervaringen die je samen hebt beleefd, dat die het meest actief in je geheugen blijven hangen.
Ja.
En ook na het overlijden van Noor hebben we echt wel moeite gedaan om ook de leuke kanten te ontdekken van datgene wat we allemaal meegemaakt hebben.
Hoe heb je dat gedaan? Wat voor
moeite? Nou ja, met name door ook heel veel naar oude foto's te kijken en aan de hand van foto's te kijken van, oh ja, goed, we waren toen daar zo, dat hebben we toen meegemaakt en dat hebben we toen beleefd. En ook allemaal filmpjes die er zijn opgenomen. Dus ja, dan zie je ook een heel ander beeld van je dochter dan die laatste paar jaar die je meegemaakt hebt. Want ja, die laatste paar jaar waren toch hele moeilijke jaren. En dan ben je ook geneigd om te denken van ja, het is ook allemaal vreselijk geweest. En dan zie je in die vroegere beelden die vervolgens ook weer nieuwe herinneringen oproepen, zie je dat we ook een redelijk vrolijke en onbekommerde tijd hebben beleefd met je eigen dochter, met Nora. En dat ze ook hele periodes had dat het heel goed met haar ging en dat ze heel uitbundig was en dat het goed ging op school en dat ze genoot van het spelen van hockey en dat ze een fantastische zangeres was. Vonden wij dat deed ze gewoon heel erg goed. En ja, dat soort herinneringen, daar hebben we echt wel een beetje ons best voor moeten doen om die weer op te halen.
Ja.
Om ook die andere kanten van Nora wat meer naar boven te halen. In plaats van alleen die beelden van dat het slecht ging en dat ze niet wilde eten en dat ze moeilijk aanspreekbaar was. Dus in die zin.
Ja, want in je boek heb je ook een beetje, tenminste in de eerste paar pagina's die ik dan gelezen heb, geef ik dan direct toe. 400 pagina's in een week lezen, dat is niet aan mij gegeven, helaas. Met een fulltime baan ernaast. Maar in dat boek las ik in ieder geval dat je de dwang beschreef, ook door middel van de laatste fase van je dochter en het ziekteverloop van je dochter en de behandeling daarvan. En daar stond ook in beschreven dat je dus weer, wat we met Claire ook wel eens vaker besproken hebben in deze podcast, dat je als ouder een soort, dat je tegenover je dochter komt te staan.
Ja.
En ik kan me heel goed voorstellen dat is niet hoe je ook je vader-dochterband wil herinneren.
Nee, dat is natuurlijk ook heel erg vervelend. En dat is inderdaad ook een van de dingen waarvan je achteraf spijt hebt. Ik heb daar spijt van, ja. Dat ik mij in die rol heb laten drukken. En dat ik dat ook geaccepteerd heb. En ik kan achteraf wel begrijpen van waarom ik dat heb gedaan. Het was ook iets waarvan ik op dat moment dacht dat het beste was. Want ja, je ziet dat je dochter in een moeilijke situatie verkeert. En je wilt je dochter graag helpen. Ja. En je denkt dat dit is de beste manier van haar te helpen. Want ja, hoe ging dat bij mijn dochter in eerste instantie? Van, nou goed, het was al een tijdje lang. Toen ze een jaar of 14 was, ging het niet goed. En ga je naar de huisarts toe. De huisarts schrijft een verwijzing uit. En dan kom je bij een instituut voor kinder- en jeugdpsychiatrie. En dan heb je een eerste afspraak. En nou, wat gebeurt er dan? Dan wordt er gepraat over wat er aan de hand is. En vervolgens wordt er ook een afspraak gemaakt met diëtisten. En dan krijg je een eetlijst mee. Een eetlijst die bestaat uit 6 eetmomenten op een dag. Waarbij precies voorgeschreven staat wat er op al die eetmomenten precies geconsumeerd moet worden. En je wordt ook geacht om je daar strikt aan te houden. Al datgene wat erop staat moet ook worden gegeten. En bij mensen met eetproblematiek spreekt dat niet voor zich, dat ze zich daaraan houden. Dus dan krijg je als ouder de taak mee om erop toe te zien dat je dochter ook zich aan die afspraken houdt. Dat ze datgene opeet wat op de eetlijst staat. Mm-hmm. En dus word je eigenlijk opgezadeld met de opdracht om ook bij elk eetmoment bij haar aan tafel te zitten. Ja. Naast haar te zitten, tegenover haar te zitten. En ook toe te zien dat ze zich daar keurig aan houdt. Mm-hmm. Nou ja, dat is eigenlijk het eerste moment waarop het in de behandeling al misgaat in mijn ogen. Omdat er dan omdat je dan als ouder in de rol van politieagent wordt geduwd.
Ja. Dus, en vervolgens ontstaat er een dynamiek waarin je dus waarin je dochter zich afzet tegen jou door nog minder te gaan eten.
Ja.
En dan kom je er eigenlijk achter dat jouw rol bedoelt om te helpen en om je dochter te helpen en dat eigenlijk averechts werkt.
Ja. Dat klopt, ja. Want dat is inderdaad datgene wat er op dat moment gebeurt. Want waarom wil je dochter minder eten? Dat is een manier om controle te houden, controle over je eigen leven.
Ja.
Het is een vorm van autonomie die je nastreeft. Kun je natuurlijk zeggen van het is een verkeerde vorm van autonomie. Het is een op de lange termijn zelfdestructieve vorm van autonomie.
Ja.
Maar het is wel een vorm van autonomie.
Het is het allereerste wat je als kind hebt geleerd, waar je controle over hebt.
Ja.
Eten.
Ja, en zeker. En precies, dat is iets waar je controle over hebt. En dat speelt helemaal als je het gevoel hebt dat je over een heleboel andere zaken in het leven weinig controle hebt.
Ja, ik kwam er dus eigenlijk achter ook in rond de jouw ziekte afgelopen jaar. Dat het is echt een soort oergevoel. Het is het allereerste. Als kind heb je over weinig dingen macht. Je wordt aangekleed. Je hebt niks te zeggen over wat je aan hebt, maar je kan wel je eten uitspugen.
Ja. Zeker. En dat is in ieder geval, het is een vorm van houvast die je hebt. En wat er vervolgens in de behandeling gebeurt en waar jij als ouder dan ook een belangrijke rol in krijgt, is dat houvast wordt jou afgepakt. Wat er vervolgens gebeurt is van dat je als kind vervolgens dat houvast probeert terug te pakken. Door de dingen te doen die niet mogen. En daardoor je autonomie ook weer te verstevigen.
Ja.
En dat betekent in dit geval bij het eten van dat je kijkt van hoe kan ik er onderuit komen? Smokkelen dus en door te kruimelen.
Ja, ik ken het allemaal.
Dat ken jij ongetwijfeld ook allemaal. Dat je allemaal alles aan de randen van je bord schuift en hoopt dat je vader of het sociotherapeut in de kliniek dat niet opmerkt.
Ja,
of onder
je mes schuiven. Ja.
Dat je misschien op een bepaald moment even weggeroepen wordt of dat je de telefoon krijgt en dat vervolgens in de tussentijd dat het eten eventjes in de vuilnisbak wordt gegooid.
Ja.
En dat er allemaal listige strategieën worden ontwikkeld.
Precies, dus als ouder ben je eigenlijk ben je onderdeel ook van de dwang in de eetstoorniszorg?
Ja, daar begint het eigenlijk mee, dat het een vorm van dwang is. Alleen zie je dat het probleem is dat je dat als ouder op dat moment niet ziet dat het een vorm van dwang is. Dat je de politieagent bent. Je denkt van mijn bedoelingen zijn toch goed. Ik wil mijn kind toch helpen.
Ja, en ik vroeg mij af tijdens het voorbereiden van dit gesprek, wat dan voornamelijk in mijn hoofd gebeurt, moet ik eerlijk zeggen. Maar en het is een beetje psychologie van de koude grond hoor. Maar dat ik dacht, misschien is het schrijven van dit boek ook wel een soort manier voor jou om te gaan met jouw rol in het geheel. Met je eigen rol in het geheel.
Ja, zeker. Dat geldt niet alleen voor het schrijven van het boek. Het is niet een vorm van zelftherapie, het schrijven van het boek. Het is ook veel breder, mijn boek, dan alleen datgene wat met mijn dochter is gebeurd.
Ja, precies.
Probeer ik in bredere zin heden en verleden van de psychiatrie te beschrijven en de rol die dwang daarin gespeeld heeft,
precies,
de uiteenlopende vormen van dwang in de loop van de geschiedenis en ook de alternatieven voor dwang probeer ik te beschrijven. Maar het startpunt voor mij is wel mijn eigen ervaringen daarin, hoe ik dat beleefd heb. En ja, inderdaad, het klopt. Ik heb daar zelf al over nagedacht. En ik ben daar inderdaad wel tot inzichten in gekomen van als ik het opnieuw had mogen doen, dan zou ik het nooit meer op die manier hebben aangepakt.
Nee.
En ja, dat is ook iets wat ik aan anderen, ook aan andere ouders, ook wel probeer duidelijk te maken.
Worstel je daar nog veel mee met die gedachten?
Nou, ik worstel er wel mee in de zin van dat ik, als ik het nu opnieuw had kunnen doen, dat ik het anders had gedaan. Ik zou mij niet meer in die rol van politieagent hebben laten manoeuvreren.
Ja.
Het is niet zo dat het direct tot resultaat heeft gehad dat het daardoor met mijn dochter niet goed is afgelopen. Dat heeft ook te maken met de problematiek zelf. En het heeft ook met het hele traject van de behandeling zelf, traject van de behandeling te maken.
Mm-hmm.
Als ouder speel je daar maar een beperkte rol in. Vooral in de beginfase speel je een rol in, met name als je dochter dan nog thuis is. Later, als ze opgenomen is of in een kliniek, ben je als ouder veel meer op afstand.
Ja.
Maar goed, die dynamiek van die dwang, die wordt eigenlijk al in eerste instantie in de thuissituatie wordt die ingezet.
Ja. Ja, laat duidelijk zijn, ik wil je niks aanpraten hoor, maar dit was puur mijn eigen analyse, observatie hierbij.
Ja.
Ik hoop dat je snapt waar ik
Maar goed, ik vind het wel een begrijpelijke vraag. En natuurlijk is dat zo. Er speelt altijd een enige mate van schuldgevoel speelt er een rol erin. Van je, dat je denkt dat je het verkeerd hebt gedaan.
Ja.
En dat denk ik inderdaad wel, van dat ik het toen verkeerd heb gedaan. Tegelijkertijd probeer ik voor mijzelf dat schuldgevoel te relativeren door erover na te denken en er ook over te spreken van waarom heb ik dat toen gedaan? En dat kan ik toen van mijzelf wel begrijpen, omdat je in een situatie zit dat het met je dochter niet goed gaat.
Ja.
Als ik nu contact heb met andere ouders en ze hebben het erover, dan adviseer ik ze ook om die rol af te wijzen van politieagent. Van het werkt zo vertroepelend voor de relatie die je hebt met je eigen kind.
Ja.
Je komt als ouder een kind echt tegenover elkaar te staan en dat heeft hele kwalijke gevolgen, omdat je kind Jij ontwikkelt die eetproblematiek toch al omdat ze een laag zelfbeeld heeft, dat het niet goed met haar gaat.
Ja.
En vervolgens ontdek je ook nog, of kom je tot de conclusie van dat je ouders ook nog tegen je staan.
Ja, heel herkenbaar.
Ja, want dus, jij bent...
Herken jij dat ook?
Ja, zeker. Ja. Ja, mijn ouders is in 2016 ongeveer ook gevraagd om politieagentje te spelen.
Ja, maar dat was jouw eerste...
Dat was de eerste periode dat ik daar last van had.
Maar verwijt jij je ouders iets?
Nee, want zij deden dat ook alleen maar...
Tegen de stelling voor koos.
Ja, zij deden dat ook alleen maar omdat ze dachten dat het goed voor me was en dat het hielp. En zij kregen dat advies van de kliniek en die weten het allemaal wel, dachten ze. Dus ik verwijt ze dat ook helemaal niet. Maar het is zo schadelijk geweest voor de band die ik met mijn ouders heb gehad. Ik heb... gewoon een hele periode lang gewoon niet met ze kunnen praten. Überhaupt niet, geen goeiemorgen kunnen zeggen. Omdat ik zo geblokkeerd was in het contact met mijn ouders. Dus afgelopen periode toen het met de eetstoornis weer slechter ging... heb ik ook echt expliciet tegen jou gezegd, Jeroen, van... wat je ook doet, bemoei je niet met mijn eten, want dat is mijn ding. En als je dat gaat doen, dan gaat het alleen maar ten koste van onze band.
Ja. Heb je dat goed gedaan?
Ja. Je hebt wel een paar keer gezegd van, ik zie dat je nu je tussendoortje niet neemt. Moet ik er iets mee doen? Moet ik er iets van zeggen? En dan zeg ik, nee, laat het bij mij.
Okay.
En dat doe je dan ook. En dat helpt wel, want de band tussen ons is nog steeds wel goed.
Bewuste afweging door wel te zeggen van, hey, ik zie dat dit. Want ik moest ook voor mezelf af en toe wel gewoon, dat zou je wel herkennen, Koos, er zit ook heel veel frustratie bij.
Ja.
Die je op een manier moet uiten. En dan ik echt knarsetanden van, ik zie dat je nu eet. Maar dan probeer ik het zo te verwoorden van, hey, ik pak nu een banaan, wil je ook? En dan zeg jij...
En dan laat je wel de keuze bij mij van of ik het wel of niet neem.
Maar je had niet het idee van, ik ben nu de politieagent hier zo.
Maar...
Het is misschien ook iets anders dan, jullie zijn natuurlijk partners van elkaar.
Ja, maar...
Het is toch een wat andere situatie met de ouders en kinderen.
Ja, dat is wel zo. Maar op een gegeven moment... Ik heb me ook wel een poosje, dit gaat gek klinken, maar jouw vader gevoeld op een gegeven moment.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Omdat zij zelf niet meer helder kan nadenken en dat zelf niet inziet. En ik dus verantwoordelijkheid voelde om voor haar betere keuzes te maken. Wat je ook als ouder wel vaak kunt ervaren, denk ik.
Ja.
Ik ben geen ouder, maar dat stel ik me dan zo voor.
Ja.
Ja, maar je hebt me nooit soort van gedwongen om te gaan eten of iets. Daar heb je niet... Je hebt wel allemaal regelzaken gedaan en met de huisarts bellen en weet ik veel.
Ja.
Dat soort dingen, maar je hebt nooit bemoeid met het eten. Dat heb je altijd wel gewoon bij mij gelaten.
Ja, maar hoe nijpender de situatie werd, hoe lastiger dat ook was om dat ook los te laten. Ik wil even naar jouw laatste eetstoornis.
Ja.
Heb jij toen, want ik zat erover na te denken, want jij hebt op een gegeven moment heb jij zelf gekozen voor de zonde.
Ja.
In tegenstelling tot Nora, dat was een gedwongen, dat was geen keuze voor Nora.
Nou, op een gegeven moment is het zo van dat Nora helemaal ophield met eten. En dan is het in dit geval zo dat er dan een zorgmachtiging in werking wordt gesteld. En dat is dan een voorwaardelijke zorgmachtiging. En dat betekent dan dat, dat er niet dwingend wordt ingegrepen, maar zolang je maar aan de regels houdt. En dat betekent in ieder geval dat je bereid moet zijn om die zondevoeding te accepteren. Mm-hmm. En dus dat gebeurde dan ook lange tijd, gebeurde dan ook wel van, ja, ze accepteerden die zondevoeding.
Ja.
Dus daar komt dan wel een vorm van dwang aan te pas, maar het is een indirecte vorm van dwang. Meer de dreiging van dwang van, als je niet meewerkt, dan gebeurt er dit of dat.
Ja, ja, dat was fixatie.
En dat is, maar goed, dat is eigenlijk een pas in de laatste fase de behandeling gebeurd. Nadat ze al een paar jaar in behandeling was. Die eerste fase van dat ze in behandeling was, was 9 maanden was ze in Amsterdam opgenomen geweest.
Ja.
En toen heeft ze wel lange tijd heeft ze zondevoeding gehad, maar nooit gefixeerd geweest, maar wel op basis van die zorgmachtiging die altijd een vorm van dreiging behelst.
Mm-hmm.
Je moet wel meewerken. Je moet meewerken. Ja.
Maar heb jij, want je hebt zelf voor die dwang, voor de zonde gekozen, heb jij dwang ervaren in je eetstoornis zorg?
Niet...
De laatste keer?
Niet dwang als in... echt geforceerd worden om te eten, dat soort dingen niet. Maar... het was ook, zeg maar, de zonnevoeding was niet echt per se een keuze. Het was meer dat ik het gevoel had dat ik me daaraan over moest geven of zo. Want anders dan voorkomt het erger. Ja, soort van wel, maar het voelde niet alsof ik een keuze had. Zo is het meer.
Nou ja, je hebt voor het leven gekozen.
Ja, maar ik voelde niet alsof ik een andere keuze had. Want de andere keuze was doodgaan.
Maar dat is ook
en dat
keuze.
Wilde ik niet. En ja, maar het voelde voor mij gewoon niet echt als een keuze.
Okay.
Nee, nee. Maar nam jij zelf die zondevoeding? Of gaf iemand jou die zondevoeding?
Het werd eerst toegediend. Maar uiteindelijk thuis moest ik het wel zelf toedienen. En dat voelde wel echt als een hele grote stap toen. Want toen moest ik het echt zelf doen.
Ja.
Terwijl in het ziekenhuis werd het voor mij gedaan. En dan had ik nog zoiets van, ik doe het niet zelf. Dus ik hoef het mezelf niet aan te rekenen dat ik het nu binnenkrijg. En nu moet ik het ineens wel zelf toedienen.
Ja.
Ja.
Ik vroeg me nog af, we hebben ook met z'n drieën, eigenlijk vieren, want Peer van Helm was ook bij, een soortgelijk gesprek gevoerd in Frascati, 2020, november 21, of zo.
20 volgens mij.
Oktober. Nee, november 2020 was het, ik had het opgezocht.
Oh, oké.
En toen ging het over eetstoornisklinieken en de rol daarvan. Hoe heb jij je behandeling eigenlijk ervaren? Want je hebt zelf, want toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, je kunt eetstoorniskliniek beter afschaffen.
Ja.
En vervolgens krijg je weer een eetstoornis en beland je weer in een eetstoorniskliniek. Ja.
Ik denk dat het voor mij even nodig was om uit de situatie te zijn. Maar ik weet niet of het echt geholpen heeft, want uiteindelijk toen ik uit de kliniek kwam, viel ik thuis weer gelijk terug.
Ik vond het wel heel fijn dat je daar was, want dan was het even hier weg.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen.
Ja, dat is wel heel herkenbaar. Dat hadden wij destijds met Nora ook wel. Van dat de druk van je schouders eventjes valt. Dat iemand anders, of in ieder geval in het geval de behandelaren van de kliniek, het overnemen.
Hmm. Ja. Nou. Ja. Ja.
Maar jij bent niet zeker van of het heeft geholpen?
Nee, nou ja, ik heb daar wel weer leren eten. Ja, leren eten klinkt zo gek, maar ik heb daar... Ben daar weer gaan eten. Maar uiteindelijk, het echte herstel kwam pas toen ik thuis kwam.
Ja.
Denk ik.
Had het ook op een andere manier gekund?
Dat weet ik niet zo goed. Nee, dat weet ik niet zo goed. Dat vind ik lastig om te bedenken.
Wat denk jij, Koos?
Ik zou er zelf nooit meer voor gekozen hebben om mijn dochter in een eetstoornis-kliniek te laten opnemen. Wat daar gebeurt is eigenlijk, ja, datgene wat in de thuissituatie gebeurt, gebeurt daar nog in op een veel radicalere manier.
Mm-hmm, ja.
Omdat het hele leefpatroon staat in het teken van de drang en dwang in zo'n eetstoorniskliniek.
Ja, ja. Ja, dat hebben we destijds ook besproken. Een beetje herhaling is prima, dat was bij mij ook allemaal een beetje weggezakt, maar ik wil niet hele afleveringen kopiëren. Voor wie heb jij je boek geschreven?
Nou, mijn
dwangbuis.
Boek heb ik geschreven om voor al degenen, met name die in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam zijn, en voor al degenen die als cliënt, patiënt, hoe je het noemen wilt, ermee te maken hebben gehad en al hun naasten, om mensen er bewust van te maken van de problematiek van dwang in de psychiatrie. En dat is geen vanzelfsprekendheid dat daar veel aandacht voor bestaat. Mm-hmm. Ik beschrijf in mijn boek dat dwang in de geschiedenis van de psychiatrie een constante is, dat er eigenlijk altijd aanwezig is en dat het een hele belangrijke factor is in de psychiatrie, dat het wel in heel veel verschillende vormen bestaat, die dwang in de loop van de geschiedenis. Maar dat het er altijd wel is en dat het tegelijkertijd ook iets is wat bijna ongezien is, omdat het vaak als een vanzelfsprekendheid wordt beschouwd. Dwang lijkt erbij te horen. En dat zie je aan dingen als dat bijvoorbeeld zoiets als een gedwongen opname wordt eigenlijk door bijna iedereen geaccepteerd. Ja. Gedwongen behandeling wordt door bijna iedereen geaccepteerd. Dat geldt niet voor de meest extreme vormen van dwang, zoals fixatie. Daar zie je wel dat mensen daar ook wel bezwaren tegen hebben. En dat zien we bij eetproblematiek, zie dat wel heel veel dat gebeurt. Maar je hebt ook andere vormen van dwang. Dat mensen verplicht medicatie tot zich moeten nemen. Dat wordt eigenlijk allemaal gezien als een vrij normale gang van zaken.
Wij hebben naar aanleiding van dat Frascati-gesprek ooit, zijn wij ooit door het ministerie van Volksgezondheid gevraagd om een leertafel bij te wonen. Mm-hmm. Over hoe dwang in de eetstoornissenzorg zou kunnen worden afgeschaald. Nou, is me eigenlijk, ik vond het een hele eer om daarbij te zijn, maar ik had er eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen destijds. Ik denk, ik weet niet, mij moet je niet hebben. Maar het was heel fijn om daarbij te zijn. En ik vroeg me eigenlijk af, heb je zicht op of er de laatste tijd minder fixaties zijn gebeurd, hoe het met de dwang in de eetstoornissenzorg nu is?
Nou, er is eigenlijk heel erg weinig veranderd in die eetstoornissenzorg. Dus eigenlijk al decennia lang is het ongeveer hetzelfde gebleven.
Dus die leertafel heeft niks opgeleverd?
Nou, ik denk het niet. Volgens mij, voor zover ik kan beoordelen, van degenen van wie ik het gehoord heb, van ook degenen die na mijn dochter zijn gekomen, je hoort nog steeds met enige regelmaat dat jongeren gefixeerd worden. Dus in die zin vindt er dwang plaats. Maar goed, kijk, wat ik wil laten zien is, ik noem het in het eerste hoofdstuk van mijn boek, noem ik het ook, het is een escalatieladder van drang en dwang die er plaatsvindt. Stapsgewijs vindt die dwang plaats. En het begint, wat ik net vertelde, dat jij als ouder, als politieagent wilt optreden, en vervolgens kom je in een kliniek terecht en daar wordt iemand helemaal onderworpen aan regeltjes en je moet je aan die regels houden. En als je dat niet doet, dan word je gestraft. Of dan, als je niet bijvoorbeeld binnen de tijd iets eet, dan moet je extra eten. En nou ja, dat soort zaken allemaal. Mm-hmm. En vervolgens kom je dan in die zondevoeding met die voorwaardelijke machtiging, met die dreiging daarbij van dat als je niet doet, dan word je op een gesloten afdeling opgenomen. Ja. Of dan ga je gefixeerd worden. En uiteindelijk in het laatste stadium, en het is bij Nora dus na een paar jaar is dat gebeurd, dat ze dan inderdaad gefixeerd gaat worden. Maar het is stapsgewijs het is cumulatief. Het wordt steeds hoger, de dwang komt steeds op een hoger niveau terecht.
Ja, en wat je ook beschrijft, je kan er ook, als je eenmaal dwang hebt toegepast, kun je moeilijk weer terug.
Ja, en dat is zeker zo in die laatste fase is dat zo. En dat is dan met name bij dat fixeren is dat heel sterk zo. Van dat begon bij Nora dat ze dan 3 maal op een dag gefixeerd werd rondom de eetmomenten. Op dat moment 3 eetmomenten op een dag. Maar ja goed, toen werd ze suicidaal. En toen is besloten om haar 24/7 vast te binden. Het gevolg daarvan is dat ze nog suicidaler wordt.
Als je daarover nadenkt.
Ja, dat ze nog suicidaler wordt en dat het daardoor ook moeilijker wordt om haar weer los te maken. Omdat de angst dan bestaat van dan gaat het misschien gebeuren. Ja. Dus als je eenmaal in die fuik in bent gezwommen, dan is het inderdaad heel moeilijk om terug te gaan, om een stap terug te zetten.
Ja, een meisje van 16 17 die vastgebonden is.
Ja, en dat gebeurt dan een paar maanden gebeurt dat achter elkaar. Ja. En dat gebeurt dan. En het idee daarachter is dat het levensreddend is. Ja. En daar was ik op dat moment zelf ook wel van overtuigd dat het levensreddend zou zijn als ouder zijn. Want je denkt van dit is.
Zij was daar niet van overtuigd, natuurlijk.
Nee, ja, maar goed, Nora was nergens van overtuigd. Die wilde niet eraan meewerken. Die was ook zo murf gebeukt door alle dwang die op haar werd uitgeoefend. Die zette gewoon de hakken in het zand en die had helemaal geen zin om ergens aan mee te werken.
Doe me denken om over dwang in de GGZ verder te praten. Heb je Jason gezien in de talkshows afgelopen tijd?
Jazeker.
Meer dan 20 uur per dag op je kamer worden opgesloten en er met meer trauma's vandaan komen dan toen je er binnenkwam. Dit is de harde realiteit voor kinderen die terechtkomen in de gesloten jeugdzorg. En dit ligt nu zwart op wit op tafel door het onderzoek van Jason Burandas, ervaringsdeskundige.
Ja, dat is de gesloten jeugdzorg. Dat is Jeugdzorg Plus, zoals het officieel heet. Daar krijgen jongeren vrijwel helemaal geen behandeling. En daar heb je ook mensen die nauwelijks enige opleiding hebben om jongeren goed te behandelen. Het is een beetje een soort afvoerputje is dat ook van de samenleving. Ook vaak jongeren die al in de GGZ zijn geweest en die daar vervolgens uit vandaan zijn geschopt. En die worden ook op een hele schandalige manier behandeld. Mishandeld vaak en ook langdurig geïsoleerd. Dus dat gebeurt daar in een heel extreme vorm.
Ik geloof dat zijn rapport, we hebben het over Jason Burandas, die is eerder te gast geweest in deze podcast en komt zijn rapport nog weer toelichten hier en wat er allemaal is gebeurd. Ik hoop in de volgende aflevering.
Ja.
Volgens mij heeft zijn rapport er wel toegeleid dat er nu twee afdelingen gesloten zijn, toch?
Ja, dat was wel iets wat al ook gaande is, dat er een aantal instellingen hebben besloten om de deuren te sluiten, om er helemaal mee op te houden en niet meer in die vorm zorg te verlenen die geen zorg is.
Nee. Maar dat is toch, ook als je het net beschrijft, dat er gewoon jongeren worden mishandeld. Hoe heeft dat ooit, dat beschrijf je waarschijnlijk in je boek, maar hoe heeft dat ooit zo ver kunnen komen dat mensen denken dat dat een goed idee is?
Ja, nou ja, goed. In de jeugdzorg is het nog weer iets anders dan in de GGZ.
Ja.
Bij de jeugdzorg zie je vooral dat het een vorm van onvermogen is. En weet ons geen raad met deze mensen. En eigenlijk komt er een beetje op neer van we doen maar wat. Er vindt ook verder geen enkele controle plaats op het handelen van medewerkers daar. Zo, in ieder geval dat is datgene wat
juist
we van,
bij de meest kwetsbare groep die er bestaat.
Ja, dat is heel, heel, heel kwalijk. En dat gebeurt en dat is iets wat al heel lang gebeurt. Er is ook een paar jaar geleden een rapport verschenen van de commissie Misha de Winter. En die beschrijft ook al dat vanaf 1945 heeft hij het onderzocht. En ja, het is eigenlijk voortdurend hetzelfde verhaal. Grote misstanden in de jeugdzorg. Ja. En op een of andere manier lukt het niet om daar lering uit te trekken. Om dat soort misstanden, om daar een einde aan te maken.
Heb je ook, dit is ook waar je boek over gaat, toch? Van hoe heeft het zover kunnen komen dat dus zo diep geworteld is?
Ja, nou kijk, in de GGZ is nog weer iets anders dan in de gesloten jeugdzorg. Ja, ja. In de GGZ komt het meer zo, komt het voort uit een bepaalde vorm van psychiatrie die met name vanaf 1980 opgang heeft gemaakt. Mm-hmm. En in 1980 verschijnt de DSM-3, dat is het handboek voor psychische aandoeningen. Het is een heel systeem.
De Bijbel is dat toch, als het gaat om...
Zo wordt het wel genoemd, de Bijbel van de psychiatrie, daar worden een heleboel stoornissen worden daarin opgenoemd. En wat er vanaf dat moment is ontstaan, is dat je als iemand die in de geestelijke gezondheidszorg belandt, dat je een bepaald etiket opgeplakt krijgt. Je moet een bepaald label krijgen om een bepaalde behandeling te krijgen. En dan wordt er ook vastgesteld van dat als je eenmaal het label hebt gekregen, dan hoort daar ook een bepaald type behandeling hoort daarbij.
Ja. En heb je ervaring mee, hè, Claire?
Ja.
Ja. Ja. Dus nou ja, dat is een beetje datgene wat er gebeurt. En wat dat behelst, is dat precies voorgeschreven staat wat er moet gebeuren.
Ja.
Dat er een gestandaardiseerde behandeling plaatsvindt. En dat betekent dus niet dat de behandeling zich plooit naar de behoeften van de cliënt, maar dat de cliënt zich behoort te plooien naar het behandelaanbod.
Ja.
De behandeling is aanbod gestuurd, om het zo te zeggen, niet vraag gestuurd. Mm. Daar komt het op neer.
Ja.
En betekenis van wij weten wat goed voor jou is, hoe je behandeld moet worden, en daar heb jij je aan te conformeren.
Ja.
En bij eetstoornis betekent dat met name dat er wordt gestreefd van je moet in gewicht aankomen. En dat is dan ook precies zo voorgeschreven. Dat moet dan een halve kilo in de week moet dat zijn. Daar komt het een beetje op neer. Ja. Maar dat is een beetje de geprotocoleerde manier van behandelen die dwang eigenlijk impliceert. Van wij weten wat er moet gebeuren. Wij weten wat de weg is naar herstel.
Ja.
En daar moet jij aan, aan voldoen.
Op zich is dat toch ook niet heel gek, want wees jij op 14-jarige leeftijd wat je wilde, wat er precies aan schorde, wat je nodig had?
Nee, maar ja, dat vind ik ook een lastige vraag.
Dus dan is het toch ook juist wel fijn dat er een instantie is die zegt, nou, dit is aan de hand, dit is wat we gaan doen.
Ja, maar ik vind wel dat je moet kijken naar de persoon en wat er precies onder ligt, want niet iedereen met een eetstoornis is hetzelfde en niet... Er is dus niet één behandeling die voor iedereen met een eetstoornis geldt.
Nee, precies.
En helpend is.
Dus wat was dan? Dan had er gewoon meer mensen één op één met jou moeten gaan kletsen om erachter te komen wat erachter zat.
Ja, ik heb ook het antwoord hierop niet.
Maar is dat gebeurd? Dat er mensen met jou praten over datgene wat erachter...
Nee, dat ook niet. Nee, het was gelijk... nou ja, inderdaad een halve tot anderhalf kilo per week aankomen. En dit is wat we nu gaan doen. En dit is de eetlijst waar je aan gaat houden. En dit zijn de regeltjes waar je aan gaat houden. En,
ja.
En eigenlijk pas nu ik uit de kliniek ben, zijn we een beetje verder aan het kijken van wat ligt er aan de grondslag. En hoe gaan we de behandeling insteken.
Ja.
Maar wat het ook nog ingewikkeld maakt, is dat ik ook nog autisme heb. Dus dan
ja,
is het ook een beetje van wat gaan we doen. Ja. Twee labeltjes is al een beetje te veel.
Ja.
Nee, maar ik denk dat je kunt zeggen van ja, als 14-jarige weet je over het algemeen niet.
Ik speel even advocaat van de duivel, hè? Dat snap je ook.
Ja, maar... oké, maar goed, dat probeer ik nu te counteren. Ik denk dat je met een 14-jarige wel degelijk kunt praten van wat zit iemand dwars en waar heb je moeite mee? Wat vind je lastig? En ik weet dat bepaalde dingen die... Nora ons destijds vertelde, ligt dus wel een tipje van de sluier op, maar van wat er aan de hand was. Maar goed, daar ga je in de behandeling, ga je daar verder niet op in en probeer niet te kijken van, kijk, Nora was iemand die heel erg aan zichzelf twijfelde van, ja, kan ik überhaupt wel iets? Ben ik ergens wel een beetje goed in?
Ja. En, normale vraag op die leeftijd. Hmm? Hele normale vragen.
Hele normale vragen zijn dat. En achteraf denk ik van, ja, goed. In de behandeling zou op dat soort punten veel meer gekeken moeten worden. En kijk, wat zorgt er nu voor dat je je zo voelt? Ja. Waarom heb je dat nodig? En dat is misschien niet altijd even gemakkelijk, maar vaak hebben kinderen ook nog wel een bepaald gevoel van ja, maar ja, dit vind ik aardig, dit vind ik moeilijk.
Ja.
En er valt wel degelijk over te praten.
Ja.
Ja.
Wat krijg ik verder te lezen als ik de overige driekwart van je boek doorlees?
Nou, het is een brede geschiedenis van de psychiatrie, waarin ik uiteenlopende vormen van dwang ook beschrijf en hoe ze ontstaan zijn en soms ook wel weer verdwenen zijn.
Ja.
Waarbij ook het bijzondere is van dat aan de ene kant is dwang iets wat... vanaf de psychiatrie, die begin van de echte psychiatrie, kun je ongeveer rond 1800 situeren, dat ook de eerste psychiatrische klinieken ontstaan. En wat je dan ziet is dat daarvoor waren mensen wel opgesloten in dolhuizen, waren ze vaak vastgeketend aan muren. Hmm. En dan zag je een aantal verlichte artsen die mensen losmaakten van hun ketenen en die zich ook begonnen te interesseren voor hun patiënten en zich ook gingen verdiepen in hun patiënten en ook recht wilden doen aan de individuele bijzonderheden van mensen. Tegelijkertijd was het vaak nog wel zo dat er vormen van dwang werden gehanteerd in de vorm van dwangbuizen, waardoor je een beetje ingeklemd zat. En, dus je ziet met name in het begin van de 19e eeuw een sterk humane beweging. En het wordt ook wel betiteld als non-restraint. Hè. Geen dwang wordt er dan. En het idee was, we moeten eigenlijk helemaal van de dwang af. Was dat in de eerste helft van de 19e eeuw. En vervolgens zie je dat die psychiatrische klinieken die dan opgericht worden in het begin van die eeuw eigenlijk vol gaan stromen met cliënten, patiënten. En dat de behandelaars dat helemaal niet meer aankunnen. En dan zie je dat die klinieken zijn heel erg rumoerig. En wordt er alles op alles gezet om patiënten niet zozeer te genezen, maar om ze rustig te krijgen. Om ze dat ze maar geen overlast geven. Dat wordt eigenlijk een beetje het belangrijkste doel. En dan vindt bijvoorbeeld ook de uitvinding van de isoleercel plaats. Op dat moment eigenlijk nog een beetje vanuit het idee van daar kunnen mensen tot rust komen. Mm-hmm. Een soort therapeutische functie. En pas later komt men ook met name dan eigenlijk de afgelopen decennia is men erachter gekomen dat die isoleercellen helemaal niet therapeutisch werken.
Nee, dat wordt eerder als straf gebruikt.
Die wordt dan vervolgens ook vaak als straf ingezet. Dat zie je na verloop van tijd ook. En dat het ook traumatiserend werkt. Het in de isoleercel worden opgenomen. Dus dat is een bepaalde ontwikkeling. En wat je in de eerste helft van de 20e eeuw sterk ziet, is dat er dat heel erg vanuit de geneeskunde wordt bedacht en worden er shocktherapieën ontwikkeld. En de belangrijkste shocktherapieën zijn de elektroshock, ECT zoals het ook wel wordt genoemd, en lobotomie.
Ja.
Waarbij de hersenen bewerkt worden. Bij ECT van buitenaf door elektrodes op het brein te zetten, en bij lobotomie door echt operatie uit te voeren door de hersenen binnen te gaan.
Ja.
En wat die shocktherapie vooral bewerkstelligden, was dat mensen er ook eigenlijk weer mak van werden, kalm van werden.
Ja.
Maar noodgedwongen, apathisch, initiatiefloos.
Ja.
Maar vooral vanuit het idee dat mensen geen overlast moeten bezorgen.
Ja.
En dat werd eigenlijk wel gezien als herstel. Maar goed, het is een vorm van dwang, een vorm van gedragsbeheersing.
Ja.
En
er zijn nu toch ook mensen die vrijwillig kiezen voor elektroshocktherapie?
Ja, dat kan. De elektroshocktherapie bestaat nog steeds. Wordt op veel minder grote schaal toegepast dan dat het vanaf de jaren 30 gebeurde. Toen was het bijna een soort standaardbehandeling. Iedereen.
Klinkt echt zo eng, gigantisch eng.
Ja, en dat was ook zo. Het was toen ook nog zo dat het onverdoofd plaatsvond.
Wat voel je dan? Wat, ik kan me niet eens voorstellen hoe dat moet voelen.
Ja, het is een angstaanjagende ervaring. En dat wordt in sommige boeken ook wel beschreven. Er is ook een Britse dichteres die er uitvoerig over heeft geschreven. Sylvia Plath heet zij. En je krijgt echt het gevoel dat je laatste uur geslagen heeft. Oeh. En dat zorgt ook.
Het moet toch vreselijk zijn geweest om hierin te duiken?
Ja, nou ja, goed. Het
was niet zo, schat, ik ga even een uurtje research doen.
Ik vind het wel spannend om dat te onderzoeken. Wat is er precies gebeurd? Hoe ging dat precies? En waarom gebeurde dat op die manier? Ja, ja, ja. En je ziet hoe dat dan ingezet wordt. En dan zie je dat het officieel ook als een therapeutisch middel wordt ingezet. En dat in de praktijk vooral ook weer als een soort dreigement en als een straf wordt ingezet. Als je niet precies doet wat wij zeggen, dan...
Ja.
Dan word je geschokt. En dat is ook iedere dag, dat wordt ook in een van die boeken, wordt ook in die boek geschreven, onder andere van Sylvia Plath. Iedere dag was het altijd weer spannend. Dan werd in zo'n psychiatrisch ziekenhuis werd het ontbijt rondgebracht. En dan was het heel spannend van, krijg ik vandaag mijn ontbijt of krijg ik geen ontbijt? Op het moment dat je geen ontbijt krijgt, weet je van, oh, ik word vandaag geschokt.
Oh,
en het leven was er dan ook helemaal opgericht van, ja, ik moet alles doen om te voorkomen dat ik geschokt ga worden. Dus je gaat je vrijwillig onderwerpen aan het regime wat daar zo, heerst.
Ja.
Dat is iets wat in die periode heel veelvuldig plaatsvindt. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer zo. Elektroshock vindt nog steeds plaats. Wel veel minder dan in de jaren 30 tot en met 50, 60 zo ongeveer. Nadien is het wel in dat het met verdoving gaat plaatsvinden.
Ja.
En vaak wel ook op vrijwillige basis, maar soms ook nog wel steeds gedwongen. Dat komt ook nog wel voor.
Ja. Ja, Claire, wij zijn in de zomer naar Gent geweest. Was het afgelopen zomer?
Ja.
Toen zijn we naar, hoe heet dat museum geweest?
Kieslijn Museum.
Dat is het. Het eerste gekke gesticht werd het toen ook nog genoemd, volgens mij. Waarin je ook gewoon echt die oude ziekenzaal nog zag.
Ja.
En ook daar zagen we ook echt... Er zit nog één ruimte die is zo ingericht dat je nog de werktuigen ziet waarmee gaten zijn geboord in hoofden en zo, echt middeleeuws.
Ja.
Was ook wel heel interessant om te zien.
Ja, maar wel heel shocking ook.
Ja.
Ja.
Was het een grapje of...
shocking.
Nee, dat was niet bewust. Dat was wel bewust.
Nee. Jij vertelde ook nog dat je iets met Ghislaine gaat doen.
Nou, ze hebben mij inderdaad benaderd om een keer een praatje te houden. Er zijn nog geen vaste afspraken over gemaakt. Maar goed, zij willen in ieder geval wel aandacht besteden aan mijn boek.
Ja.
Zit
er een kunstenaar in jou?
Er zit geen kunstenaar in mij, absoluut niet. Nee.
Ik zag verloren
gegaan. Nee, dat absoluut niet, op geen enkele manier. De enige creatieve arbeid is het schrijven van boeken.
Ja, en dat wil je nog wel even blijven doen?
Nou, dat weet ik niet precies. Ik heb in ieder geval op dit moment geen boek in de planning, maar...
Geen volgend onderwerp?
Wat niet is, kan nog komen. Ja, nou, op dit moment niet.
Oké.
Dus dat... maar er zal ongetwijfeld wel weer een onderwerp komen.
Wat doe je verder in het dagelijks leven nu?
Ik ben momenteel hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Literatuur en Geneeskunde.
Okay.
En dat klinkt veel gewichtiger dan dat het daadwerkelijk is.
Gaat ook rechtop zitten als je dat zegt.
Nou ja, om mezelf nog wat meer gewicht toe te kennen.
Precies, ja.
Dat is een digitaal tijdschrift wat net is opgericht, wat 4 keer in het jaar verschijnt. En waarin wij door middel van essays over boeken, romans en films, waarin een bepaald thema wordt belicht, bijvoorbeeld dementie, romans en films die daarover geschreven zijn, die gaan we publiceren in dat digitale tijdschrift.
Oh, ja.
Dus nou, dat is een van de dingen waar ik mij momenteel mee bezig hou.
Ah, ja. Laatste dingetje als je me toestaat. Je vertelde voor de opname dat je dochter psychologie studeert. Wat ik eigenlijk wel een grappig detail vond gezien de geschiedenis met haar zus. En ook hoe wat jij doet. Heeft ze interesse in eetstoornissenzorg en dat soort dingen? Of weet jij dat niet?
Ik heb er nooit zo erg met haar over gehad of ze die kant op wil gaan. Ik vermoed eerlijk gezegd niet.
Okay.
Ik denk dat het voor haar te dichtbij zal komen.
Ja. Ja.
Het is wel haar idee om wel de klinische praktijk in te gaan.
Okay.
Om therapeut te worden.
Ja.
Maar mijn idee is dat ze toch eerder een andere kant op zal gaan dan eetstoorniszorg.
Wat voor therapeut denk je dat ze zou worden in behandeling, een hele meelevende therapeut, denk ik zo.
Ja, ze heeft wel een heel sterk empathisch vermogen, absoluut. Dus nee, ik heb daar alle vertrouwen in. Dat gaat zeker goed komen.
Mooi. Ja. Dus als je over een paar jaar bij een psycholoog moet hebben, dan moet je bij Anne Neuvel zijn.
Dan komt alles weer goed.
Mooi. Jij nog iets toe te voegen?
Nee, ik denk het niet.
Okay. Dan gaan we afsluiten. Dan was dit... Stoorzender, seizoen 4, aflevering 1.
Ja.
De tune die je hoort is gemaakt door Oliver Alexander. We zijn te bereiken op stoorzenderpodcast@gmail.com. Instagram stoorzenderpodcast. Daar plaats je ook altijd vraagstickers bij volgende gasten.
Ja.
We denken dat Jason is. En als, als dat echt zo is, dan gaat Claire daar weer een mooie vraagsticker van plaatsen.
Yes.
Wat moeten we verder nog zeggen... Oh ja, omdat we weer begonnen zijn, vond ik het wel fijn om als je deze podcast luistert en je ons nog steeds luistert of net nieuw gevonden hebt en je vindt ons goed. En we zijn een onafhankelijke podcast, dus deel met je vrienden, met je ouders, met je behandelaar.
Deel ons ook in je story op Instagram, dan kunnen wij dat zien en dat vinden we superleuk. Dan weten we ook een beetje wie er luistert.
Precies. Oké, dat was hem. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.